Onze hemelse Vader, wij bidden nu dat u eer zult ontvangen uit onze bijeenkomst. Wij danken u voor de gelegenheid. Zegen uw woord terwijl het iedere avond uitgaat. Zegen uw volk terwijl ze het horen. En mogen de grote Heilige Geest hou vast krijgen op het woord dat in het hart valt en het zichzelf laten manifesteren, zodat letterlijk honderden mensen hier door het hele land gered mogen worden. Mogen honderden die lijden, die verkeren in de schaduwen van de dood, een groot licht zien opspringen. En mogen zij genezen worden. En mogen uw grote naam geëerd worden. Daarom zijn we hier, Heer. Het is niet om eer voor onszelf, maar om Jezus Christus onder ons te eren. Want we vragen het in zijn naam. Amen. Nu, terwijl u voor enkele ogenblikken in uw Bijbel kijkt, en iedere avond nu zal ik ongeveer 20 tot 30 minuten spreken, en dan heb ik de laatste paar weken gedaan, en slechts enkele minuten spreken, en dan zullen wij een gebedsrij oproepen, bidden voor de zieken of hoe de Heilige Geest het ook leidt. En hoeveel willen u die vanavond voor het eerst gekomen bent en u alle samen willen bidden voor de samenkomst? Wilt u dat doen? We zijn hier niet alleen, we zijn hier omdat wij proberen te helpen. Broeders, ik geloof zo de Heer ons helpt, dat wij een grote samenkomst zullen hebben om onze Heer en Redder te eren. We geloven dat Hij direct komt. Als Hij vanavond niet hier is, kijk ik morgenavond, ochtend naar Hem uit. En als Hij hier niet tegen de morgenochtend is, zal ik hier zijn, zo de Heer wil. En als Hij hier dan niet is, dan zal ik morgenavond naar Hem uitkijken. En als Hij hier dan niet is, kijk ik de volgende avond naar Hem uit. Ik kijk nu al 33 jaar lang naar Hem uit, een groot deel van mijn leven. En ik ben niet ontmoedigd. Ik kijk dag aan dag, van uur tot uur uit om Hem te zien verschijnen. Nu, terwijl wij de Bijbel openslaan bij het boek Lucas, het 24e hoofdstuk, te beginnen bij het 13e vers, laat ons gaan staan en het woord eren, terwijl we het lezen. Lucas, 24, te beginnen met het 13e vers. Nu als sommigen van u uw Bijbel hebben, sommigen houden ervan de tekst van de prediker bij te houden waarover hij spreekt. En nu wil ik dat u aandachtig luistert. Lees voor uzelf mee als u kan, terwijl we lezen. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een vlek, dat 60 stadia van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkander over al deze dingen die er gebeurd waren. En zij spraken samen onder elkander over al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl ze samen spraken en elkaar ondervroegen, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden, dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Cleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem? En weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zei tot hen, welke? En ze zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, die een profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten hem overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen stond aan het graf zijn geweest. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige van hen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zeide toen tot hen, o onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus deze dingen niet lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. Maar zij dwongen hem, zeggende, blijf bij ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, toen hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En toen hij het gebroken had, gaf hij het hun en hun ogen werden geopend en ze kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons? Toen hij tot ons sprak op de weg en toen hij ons de schriften opende. En zij opstaande terzelfde uren keerden weer naar Jeruzalem en vonden de elfen samen vergaderd en die met hem waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelde hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Laat ons hoofd buigen. Heer Jezus, wij bidden dat u zichzelf vanavond op zodanige wijze aan ons bekend wilt maken, terwijl wij op u wachten. In Jezus' naam bidden wij. Amen. U kunt gaan zitten. Als onderwerp daaruit zou ik graag deze woorden willen nemen. Toen hun ogen werden geopend, kenden zij hem. Nu, we spreken natuurlijk over de opstanding, wat vandaag onder alle christelijke gelovigen wordt geloofd. Het is de hoop van de gemeente. Als Christus niet vreest, dan zijn we verloren. En christendom is gebaseerd op opstanding. Nu, niet op vervanging, opstanding. Bijvoorbeeld, deze motelsleutel hier, als ik die op de grond laat vallen en zeg, wel, ik liet hem vallen. Ik zal er een ander die eender is voor in de plaats nemen. Dat is geen opstanding, dat is vervanging. Zie, opstanding is hetzelfde omhoog brengen als wat naar beneden ging. En God wekte hem op de derde dag. En wij geloven dat met heel ons hart. En we geloven het Bijbelverhaal. En merk op deze eerste paasmorgen, is Jezus levend onder hen van tussen de doden uit. Wat een prachtig iets. Wat ben ik vanavond blij dit met een amen te beklemtonen. Dat ik geloof dat hij nog steeds levend onder ons is. In het voorjaar van het glorieuze evangelie van Christus. Ik geloof dat hij nog steeds levend is. Ik geloof dat dit, ja, dat was het voorjaar van de opstanding. Ook van leven, van de mens. Mensen hebben altijd de dood gevreesd. Ze hadden geen zekerheid ooit na het sterven weer terug te keren. Doch zij zagen hem sterven op Golgotha en toen weer opgewekt worden en bij hen zijn, wandelend onder hen op deze glorieuze dag. Na dat hartzeer, verdriet enzovoort, wat zij door hadden gemaakt, die donkere uren waarin zij hem gekruisigd zagen worden, bespuugd en bespot en alles wat hij in die 3,5 jaar had doorgemaakt en die sloturen van duisternis die hem lieten. Die fariseeën, zij haatten hem in ieder geval en zij verheugden zich, omdat zij dachten dat zij er een eind aan hadden gemaakt. En hier verschijnt hij onder hen. Oh, wat een dag. Ik zou u niet graag een reisje hebben willen maken met Cleopas en diegene op de weg naar Emmaus. Ik zou graag met hen gewandeld hebben. En het is mogelijk, ik ben blij dat ik vandaag leef, dat ik nog steeds hetzelfde kan doen, dat ik vandaag precies eender met hem wandel als zij toen. De droevige gedachte ervan was dat Jezus uit de dood was opgestaan, maar het droevige deel daarvan was dat sommigen van hen die hem lief hadden het niet wisten. En dat is stellig een beeld van vandaag. Er zijn veel mensen die hem lief hebben, die nog niet beseffen dat hij leeft. Het is een soort geschiedenis die zij in de school hebben geleerd. Het is een theologisch boek, wat ethiek, wetboek van zedenleer, dat zij ergens hebben bestudeerd. En Jezus is een historisch figuur voor hen. En toch, in de geschiedenis houden ze van hem en beseffen niet dat hij levend bij ons is. Precies met ons meewandelt zoals hij altijd heeft gedaan. Hij is hier net eender als hij altijd is geweest. Nu, zij, de reden waarom ze, waarom geloofden ze het niet? Omdat de opstanding te ongewoon was. Zie, dat was niet eerder gebeurd. Dus was het iets ongewoons voor hen om zoiets dergelijks te geloven. En God bevindt zich in het ongebruikelijke. Zie, Christus' geboorte was ongebruikelijk. Een maagd zal zwanger worden. God is altijd ongewoon. Hij doet ongewone dingen. Maar het is altijd overeenkomstig zijn woord. Hij doet nooit iets buiten zijn woord, dus ongewoon, omdat hij het eerst belooft en dan iemand zendt om dat woord te manifesteren, om het waar te maken voor de mensen. Toen u Pinkstermensen voor het eerst de doop van de Heilige Geest ontving, was dat een ongewone zaak. Maar toch beloofde God het, stort het uit in de laatste dagen en hier was het. Dus het geeft niet hoe ongebruikelijk het was een belofte van God die gemanifesteerd moest worden, daar God het beloofde. Wel nu, de opstanding was ongewoon voor veel van de zijnen, de mensen die hem lief hadden, toch was het een beloofd woord. Maar te ongewoon om te geloven. Goddelijke genezing is tegenwoordig zo ongebruikelijk voor de mensen, dat men het niet wil geloven en toch is het het beloofde woord. Deze zaak die wij vandaag zien geschieden, is een belofte van God. Maar het is zo ongewoon voor het verstand dat er nooit op die wijze over gedacht heeft. En zo was de opstanding voor veel mensen die hem lief hadden. Er waren mensen die hem eerden en geloofden dat hij een profeet van God was en geloofden dat hij de zoon van God was, enzovoort. Maar toch waren zij, was de opstanding te veel voor hen om te geloven. Het was te buitengewoon. En neemt u alles wat werkelijk zo ver in het buitengewone ligt, check het altijd met het woord. En als het woord het beloofde, dan is het alleen God die weer op het toneel verschijnt. En zo werkt het met elke belofte. En dat is de manier waarop zij het toen hadden moeten zien, daar God beloofde dat hij hem op de derde dag zou opwekken. David zei, ik zal zijn ziel niet in de hel laten, nog zal ik toelaten dat mijn heilige ontbinding zal zien. Jezus zei, vernietig dit lichaam en ik zal het in 3 dagen weer opwekken. Begrijpt u, het was een belofte. En het was een fenomeen, zeer ongewoon. En velen die hem lief hadden, konden het niet begrijpen, omdat het schokkend was voor de hele wereld. Want een man die gekruisigd was, een zwaard door zijn hart had gekregen, of een speer. Elke druppel bloed in zijn lichaam was uitgestorven op het kruis. En men had hem genomen en in een graftomba verzegeld. En er was een rotsblok voorgewendeld, waar een legereenheid van 100 man voor nodig was om daarmee om te gaan. En met een Romeins zegel verzegeld. En dan te zeggen, een engel kwam neer en verbrak het zegel en rolde de steen weg. En hier is hij levend onder ons. Het was wel een vreemde zaak. En vandaag is het hetzelfde soort fenomeen. Als mensen denken dat hij stierf, staat dat vast 1900 jaar geleden. En hier is hij. Vandaag, na 1900 jaar, nog steeds onder ons. Net zoveel als hij toen was. Net zo werkelijk als toen. En doet dezelfde dingen als hij toen deed. Het is een te groot fenomeen. De mensen kunnen het niet begrijpen. Het gaat hun verstand te boven. Zeker, wie kan God beredeneren? Niemand kan God beredeneren. Niemand kan God verklaren. God is zijn eigen uitlegger. God spreekt het woord en men zegt wel, u hebt de verkeerde uitleg. God laat het geschieden, dat is de uitleg. Niemand is nodig om hem te verklaren. Ik sprak daar pas over een stak hier beneden. God zei, er zijn licht. En er was licht. Het heeft geen enkele verklaring nodig. Er was licht. God zei, een maagd zal zwanger worden. Zij werd het. Dat stelt het vast. Dus wanneer hij iets spreekt, dan is hij zijn eigen uitlegger. Hij heeft geen onze verklaring ervoor niet nodig. De Bijbel zei dat de schrift voor geen eigenmachtige uitlegging is. Het is God die zelf de verklaring ervan geeft. Merk op, velen zagen het niet, omdat zij de schriften niet hadden onderzocht. Zij hadden niet geluisterd naar wat hij zei. Velen hebben heden niet geluisterd naar de boodschap, hebben niet geluisterd naar de schriften en wat Christus in deze laatste dagen beloofd heeft. Daarom zijn de mensen in de toestand waarin ze vandaag zijn, en de kerken zijn allemaal onderling vastgekleefd, ze hebben niet opgemerkt wat de schrift voor deze dag heeft gezegd. Ze hebben niet opgemerkt dat deze dingen moesten worden gedaan. Het is precies de vervulling van de schrift. Veel mensen hebben hem lief, veel mensen geloven in hem, maar toch is het te buitengewoon. Ze kunnen het niet begrijpen wanneer u over hem praat, dat hij net zo is als hij gisteren was en dezelfde dingen doet. Ze beweren dat ze dat geloven, maar wanneer het plaatsvindt, begrijpen ze het niet. Ze kunnen het gewoon niet geloven. Merk op dat zij over hem spraken toen hij verscheen. Nu, dat is een goede zaak. Wij zien hier in de schrift dat er staat, en terwijl zij over hem praten, terwijl zij over deze dingen spraken, al gaande bedroefd over hem spraken, toen ontdekten ze dat hij verscheen. En toen hij verscheen, verscheen hij aan hen, terwijl zij voortgingen, al redenerend over hem. En dat is altijd het moment wanneer hij verschijnt, wanneer we over hem spreken. Altijd, door de hele schrift. Wanneer de mensen over God spreken, dan verschijnt hij. Nu, we zijn te druk bezig met het praten over andere dingen. Ik denk dat dat de reden is dat veel mensen die hem lief hebben, falen om hem te zien. We zijn zo druk bezig met onze geloofsbelijdenissen, denominaties en aangelegenheden over de kerken, lidmaatschappen en het verkrijgen van meer leden en dergelijke, dat we te druk zijn om over hem te praten. Hij is het woord. We stellen te veel belang in wat een geloofsbelijdenis, een leerboek of wat iets anders zegt. Hoeveel leden kunnen we binnenkrijgen, ze tot lid kiezen? Zullen we deze die andere nemen? We zouden ons gedurig moeten bezighouden met het woord van God en gebed. In het bestuderen van het woord. Maar wij stellen te veel belang in wat anders. Deze mensen waren bedroefd. Ze spraken met elkaar. Er was iets belangrijks gebeurd. Hij zou weggenomen zijn. Maar ze spraken over hem en daar verscheen hij. En toen hij verscheen, was hij een vreemdeling voor hen. Ze begrepen het niet. Eerst vinden wij uit dat hij liep, terwijl ze op weg waren naar het stadje Emmaus, ongeveer enkele kilometers onderweg, sabbatsreis of zoiets, openbaarde hij allereerst aan hen het beloofde schriftgedeelte van zichzelf voor die dag. Merk nu op, wanneer Jezus tevoorschijn komt, indien wij verlangen hem te zien en met hem te praten na zijn opstanding, zoals zij deden, zoals zij hem zagen, het eerste wat hij deed, was zichzelf aan hen openbaren door de schrift. Amen. Met welk doel is dat? Zij waren Hebreeën, ze geloofden het woord en zij... Hij openbaarde zichzelf, openbaarde het geschreven woord van zichzelf, wat hij verondersteld werd te doen voor dat tijdperk. Amen. Elk. God in Genesis en wel voor de grondlegging der wereld, hij bedoelde het, bedeelde het toe en hij sprak het en zei wat er plaats zou vinden vanaf te beginnen, begin tot het einde. Altijd raken de kerken helemaal in de war en ze dragen het uit en men moet injecteren wat zij erover geloven. En de een zegt wel, ik geloof een beetje verschillend daarover en hij maakt zich iets en de ander moet iets gaan doen. En iedereen heeft een toren, stad of iets dat zij moeten bouwen. Steeds proberend er iets aan toe te voegen of iets te doen om te zeggen, wij hebben dit gedaan. Oh, dat is de wijze waarop u verward raakt. Ga uit de weg. Laat God het doen. Zie? Hier is zijn woord, wat hij zei dat hij zou doen. Elk tijdperk zendt hij een profeet die gezalfd is. Het woord van de Heer komt altijd tot de profeet om het in het tijdperk te bewijzen. Johannes de Doper verscheen. Hij was de profeet voor die tijd. Hij was het licht van het tijdperk. Omdat de profeet Malachi over zijn komst had gesproken, ik zal mijn boodschappen voor mijn aangezicht zenden. Jesaja zei 712 jaar daarvoor, een stem van één zal roepen in de woestijn, zie? Wat hij zou doen in de laatste dagen. Maak recht het pad in de woestijn. En al deze dingen waren over hem geprofeteerd. Toen hij verscheen, was hij de profeet om die belofte te bewijzen. Jezus is het woord. En het woord komt altijd tot de profeet. Bedenk, toen deze profeet profeteerde, het pad rechtmakend, en toen dan het woord op aarde was, dat het woord regelrecht het water inliep en naar de profeet kwam. Amen, hoe perfect! Het woord komt tot de profeet. En hij was het woord. Want in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was... Het vlees was God en het vlees was geworden woord, woonde onder ons en we hebben hem aanschouwd. Geen wonder dat hij zei, het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Het woord kwam naar de profeet in het water om alle gerechtigheid te vervullen. En wij zien dan dat hij zich hier aan Cleopas en zijn vriend openbaarde. De naam van de andere persoon is onbekend, maar wij weten dat het Cleopas was en hij openbaarde zich aan hen door de schrift. Let op hoe hij het zei. Merk op dat zij hem een profeet noemde. Weet gij deze dingen niet? Jezus van Nazareth, een profeet waaraan God zichzelf manifesteerde, zie? Welke ten aanzien van alle mensen enzovoort, hij werd een profeet genoemd. Als zij dan hadden herkend dat degene waarover ze spraken een profeet was, zou je denken dat zij hier direct over zouden zien dat diezelfde profeet opnieuw het woord oppakte. En het begint te onthullen. En hij was het woord en openbaarde zich bij monden van het woord dat over hem geschreven stond. En hij begon en startte vanaf Mozes en verklaarde hun al wat de profeten over hem hadden gezegd. Oh my! Wat heeft hij het voor dat tijdperk bekendgemaakt? Dwaze, trage van hart, wetend dat Mozes en alle profeten hebben gezegd dat Christus moest lijden en in zijn heerlijkheid ingaan. Zie, en voor dat tijdperk, dat was wat verondersteld werd plaats te vinden, weet gij niet dat hij verondersteld wordt dat te doen? Ziet u, hij openbaarde het geschreven woord van hem, zo doet Christus het altijd. God verandert nooit zijn programma. De manier waarop hij het de eerste keer doet, is de manier waarop hij het elke keer doet. Hij nam een beslissing in de Hof van Eden toen een mens verloren ging om hem te redden door vergoten bloed. Dat is de enige plaats waar hij ooit een mens zal ontmoeten. Sindsdien is dat de enige plaats waar hij ooit een mens heeft ontmoet, onder het vergoten bloed. Wij hebben geprobeerd hen op te leiden, we hebben torens gebouwd, we hebben steden gebouwd, we hebben van alles gesticht, proberend om de mensen bijeen te krijgen, we hebben samen geprobeerd te krijgen door opleiding, we proberen militaire macht te gebruiken om hen bijeen te drijven, we hebben denominaties geprobeerd om hen bijeen te houden. Het heeft allemaal gefaald. God heeft één plaats en dat is onder het bloed. Dat is de enige weg. Onder het bloed zal hij de mensen ontmoeten en zij zijn bloedgeboren broeders. Ik hoop dat ik niet tegen u daarginds aan het schallen ben met dit, maar het klinkt net of er een echo is. Als dat zo is, kunt u mij goed horen? Ja, zo ja, steek uw hand op in orde. Nu net even om te weten dat u dit begrijpt. U moet het begrijpen. Merk nu op, wanneer hij sprak dat ze hem nog steeds misten te herkennen door het geschreven woord, denk eens in. Toen hij kwam en zich door het woord aan hen openbaarde, konden zij het nog steeds niet zien. Als dat niet een beeld is van vandaag, dan weet ik niet wat het dan wel is. Nog steeds het missen wanneer de schrift deze dingen vertelt. Het zal geschieden in de laatste dagen, spreekt God, dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en dochters zullen profiteren, op mijn dienstknecht en dienstmaagd zal ik uitgieten van mijn geest. In die dag zal ik zal wonderen tonen in de hemelen boven en vuur en rook enzovoort. Toch zien ze het niet. Jezus zei, gelijk het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de komst van de Zoon des Mensen. Ze aten, dronken na met een huwelijk en ze werden ten huwelijk gegeven. Zoals het was in de dagen van Lot, zo zal het zijn in de komst van de Zoon des Mensen. Al deze dingen waarover ze gesproken hebben en het woord dat van het podium gepredikt is. En nog steeds zien velen die hem liefhebben het niet. Ze tasten nog steeds in het duister. Nog steeds blijven ze in gebreken hem te herkennen door het geschreven woord. Ze gaan naar seminaries, ze gaan van het pad en interpreteren het verkeerd enzovoort en brengen het terug. En ze weten niet wat ter wereld te geloven. De een zegt dat het op deze wijze is en de ander zegt dat het op die wijze is. Dus alleen het geschreven woord. Jezus vertelde hen nooit de hele wereld in te gaan en te onderwijzen. Hij zei, gaat heen in de gehele wereld en predikt het evangelie. Een heel verschil, iets proberen te onderwijzen of iets te prediken. Prediken is laten manifesteren. Het moet het laten doen. De kracht van de Heilige Geest demonstreren. Deze tekenen zullen degene volgen die geloven. De Heilige Geest is nodig om dat woord te betuigen. Als het de waarheid is, zal God het manifesteren. Als het geen waarheid is, wil God er niets mee te maken hebben. Omdat God zich niet verstrikt met leugens. U weet dat, omdat hij nu God is, ook nu. Zij beweerden dat zij geloofd hadden en zij waren zijn discipelen. Zij hadden hem lief, zij geloofden het. Hij stond vlak naast hen en verklaarde het woord wie hij was. En nog wisten ze het niet. Denk dat eens in. Zij wisten het niet en hij stond daar zelf beschreven in de schrift. En verwijst terug en neemt de schrift die al honderden jaren geschreven staat aangaande hem. En vertelt hoe hij moet doen en al die dergelijke dingen. En dan lopen ze rond en zeggen, oh is dat echt zo? Wat weet u daarvan af? En hij was aan het praten en zij herkenden het nog steeds niet. Wat een beeld van deze dag. Hetzelfde nu. Ze beweren dat ze geloven dat hij uit de dood is opgewekt. Maar wanneer hij verschijnt om zichzelf te tonen, geloven ze het nog steeds niet. Zie, toch beweren ze dat ze het geloven. Oh ja, wij geloven dat hij op de derde dag verrees. Laat hem iets doen om te tonen dat hij op de derde dag is opgestaan. Oh, daar geloof ik niet in. Begrijpt u? Zo is het. Hetzelfde geval. Merk op. Hij zei, onverstandige en trage van hart om de schriftuurlijke belofte voor dit tijdperk te verstaan. De onverstandigen zeiden, oh, hij is weg. Ze kruisigden hem en wij hebben begrepen dat hij weer is opgestaan. Maar oh my, dat is alleen voor een mysterieus verhaal dat iemand vertelde. Wij hebben er niets van geweten. Oh, dat zal ik u wel vertellen. Het is een allerellendigste zaak. Hij zei, gij onverstandigen en trager van hart om te begrijpen al wat de schriften hebben gezegd voor dit tijdperk. Amen. Zo is het. Ik wilde dat ik dit naar de ecumenische raad zou kunnen uitbazuinen. Zeker, traag van hart. Wetend dat de schrift deze dingen zegt. En het nog steeds niet begrijpen. Zo is het. Hij zei, onverstandige en trage van hart om de schriften te verstaan die voor die dag geprofiteerd zijn en nauwkeurig hoe het zou gebeuren. En hier is het geschied. Christus ging zijn heerlijkheid binnen door eerst te lijden, dood te zijn, te sterven, op de derde dag weer op te staan. Zou het niet? Dat is de wijze waarop de schrift zei dat het hij het zou doen. Op de derde dag verrijzen. Hij zei, dit is de derde dag sinds het gebeurd is. Hij zei, wel, dat is wat ik probeer te vertellen. En nog steeds begrepen ze het niet. Toen zei hij, u bent onverstandig en traag van hart om te begrijpen al wat de profeten hebben gezegd en de schriften hebben verteld over deze dag. En hier is het precies voor u geschied en u weet het niet. Ze zeiden, wel, wat weet u ervan? Ziet u, hun ogen waren blind. Zou het in deze dag verblindheid kunnen zijn? Jazeker. Het is vandaag even blind als toen. Juist, zei de Bijbel niet dat ze koppig zouden zijn, hoogmoedig, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God, onverzoenlijk kwaadsprekers, onmatigen en verachters. En verachters van degenen die goed zijn, een schijn van godsvrucht hebben, maar de kracht ervan verloochenend, de kracht van de opstanding en de manifestatie van de Zoon van God. De Bijbel heeft gezegd dat het zou gebeuren, dus moet het geschieden. Evenals hij zei, Jesaja sprak en zei, u hebt ogen maar kunt niet zien en oren en kunt niet horen. Dezelfde God sprak het, dezelfde schriftgedeelte. Dan zien wij Paulus de grote openbaring die hij van Jezus Christus had. Wie hij was, het was zo geweldig. Het was zo geweldig om te weten dat God plaatst het in de Bijbel. Zo enorm was het. Daarom werd hem een doorn in het vlees gegeven om hem nederig te houden, zodat hij niet groot en verheven zou worden. God hield hem nederig en klein om hem te kunnen gebruiken in verschillende delen van het land om voor hem te doen wat hij verlangde. Daar hij de openbaring van Jezus Christus had, wie hij was. Merk dan op, hier is de zaak om te doen. Het volgende dat we zien, zij nodigde hem uit om binnen te komen. Hij bereikte de kleine plaats, de kleine herberg waar ze zouden verblijven. Het liep tegen de avond en ze zeiden, oh kom en verblijf met ons. Hij deed of hij verder zou gaan. Oh, ik heb dat vele keren gedacht. Hij wil slechts dat u hem uitnodigt. Hij deed alsof hij hen voorbij zou gaan. Hij mag doen alsof hij u voorbij zou gaan, zuster in de rolstoel. Of u, meneer, op de brancard. Of u daar met een hartkwaal, die niet meer dan een klein poosje kan leven. Deze mensen zijn misschien kreupel. Ze kunnen misschien wel een normale tijd leven, maar iemand daar met een hartkwaal kan nog wel voor de ochtend sterven, kan wel voor de morgen sterven. Hij doet misschien alsof hij u voorbij gaat, maar hij verlangt slechts dat u hem uitnodigt, begrijpt u? Misschien denkt u wel, hij genas onlangs die en die. Hij, vorige maand, ik weet, 2 jaar geleden, ik zag... Ja, hij gedraagt zich misschien alsof hij u voorbij zal gaan, maar hij wil slechts dat u hem uitnodigt. Hij doet alsof u wil voorbij gaan, maar wat hij toen was, is hij vandaag. Wat hij toen deed, doet hij vandaag. Dat heeft hij gezegd. Merk op dat u hetzelfde moet doen. U moet hem uitnodigen om binnen te komen. Het was toen en alleen toen dat hij zich kon openbaren. Hij kon het niet doen door hun het woord te prediken. Het ging over hun hoofd heen. Hij die daar liep te vertellen, wel, ja, jullie hadden het daar moeten weten, uw onverstandige en trage van hart. De Bijbel zei deze dingen, dat Christus deze dingen moest doen, enzovoort, daar wandelend. Wel, het lijkt alsof zij zouden zien dat hij diegene was. Hij vertelde hun nooit rechtstreeks, ik ben het. Hebt u een kerel die dat doet? Nou, dan weet u er helemaal niets, dat er helemaal niets voor hem is om mee te beginnen. Maar hij liet de Heilige Geest het gewoon openbaren. Hij vertelde het ons. Hij zei tegen de fariseeën, onderzoek de schriften, daarin denkt u eeuwig leven te hebben. En zij zijn het, die van mij getuigen. Zij vertellen u wie ik ben. Ze hadden het moeten weten, ze behoorden het vandaag ook te weten. En het is niet een hoop hele hoop drukte of ophef of aanstellerij of een hoop lawaai. Het is Jezus Christus onder zijn mensen gemanifesteerd. Juist, de schrift vertelt het. Merk nu op, en dat maakt het waar wanneer God het zegt. We zien nu dat de enige manier waarop hij kan openbaren is door in u te komen. Hij is het woord. En het woord in u, dan openbaart de Heilige Geest Christus. Door het woord, nadat hij in u komt. Hij is in u, hij moet zijn woord nemen. U moet zijn woord nemen. U zegt, wel, mijn kerk gelooft het niet. Goed, u zult nooit binnenkomen. Zie, wanneer u het woord weigert, weigert u hem. Wel, mijn kerk gelooft erin om het op deze manier te doen. Maar de Bijbel zegt het op deze wijze te doen. En dit is de manier. Neem het zoals het daar geschreven staat. Niet wat iemand anders erbij heeft gevoegd, maar wat God erover heeft gezegd. En dan zou hij het u kunnen openbaren. Maar eerst zal hij in u moeten komen. Dan en alleen dan kan hij het openbaren. Ze waren niet naar te kijken en om te proberen het uit te pluizen zoals de fariseeën deden. Ze stonden naar hem te kijken en zeiden, deze man is Beelzebul. Ze konden het niet verklaren, ze moesten het een naam geven. Ze zeiden, deze man doet dit door de geest van de duivel. Hij is een Beelzebul, een waarzegger. Oh, heb niets met deze kerel te maken. Hij werd in zonde geboren, hij heeft niet onze lidmaatschapskaarten. Hij behoort niet aan... wij weten niet eens waar hij naar school ging. Wij heeft geen opleiding. Zeg, waar komt deze man eigenlijk vandaan? Nu zegt hij, de zoon des mensen die omhoog zal varen is neergedaald. En hij werd precies hier geboren. Hij is krankzinnig. Terwijl hij het vlees van de zoon des mensen eet, zijn bloed drinkt. Hij is een kannibaal. En hij deed dat alleen maar om hen deze dingen te laten zeggen. Ze moesten het zeggen. En zo brengt de Heilige Geest vandaag zijn woord naar voren in manifestatie, opdat de mensen het konden veroordelen, zodat God zijn oordeel op aarde kon voltrekken, zoals hij beloofde te doen. Hij verhardde het hart van Farao. Halleluja! Hij is dezelfde, gisteren, heden en voor eeuwig. Hij verandert niet, hij is God. Zijn methode om dingen te doen, tonen hem machtig door zijn woord te manifesteren. Hoeft u er niet alles over te vertellen. U hoeft er niet uit te pluizen. U kunt God niet verklaren. U moet het aannemen. Nodig hem gewoon binnen en kijk wat er gebeurt. Nu, we merken weer op. Hoe hij zich aan hem bekend maakte, nadat hij was binnengekomen. Hoe deed hij dat? Hij opende hun ogen voor wie hij was. Toen hij in hen kwam, toen opende hij hun ogen om te zien. Wel nu, wanneer het woord in u komt, wanneer u Gods woord accepteert en het in u komt, dan manifesteert de belofte zichzelf van de belofte die u hebt geaccepteerd en dan weet u wie het is. Waardoor deed hij het? Hoe maakte hij zich aan hem bekend? Doordat hij dezelfde dingen deed die hij voor zijn kruisiging had gedaan. Toen wisten zij dat hij dat was, omdat hij uit de dood was opgestaan. Alle prediking, alle onderwijzing en al het andere wat hij gedaan had, had gefaald, maar toen hij zich openbaarde door hetzelfde te doen als wat hij deed voor zijn kruisiging, wisten zij dat hij het was. Het opende hun ogen. Broeder, zuster, hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Hij verandert niet. Evenals hij met de vrouw bij de bron deed, zie, hij verandert nooit zijn programma. Wel nu, deze kleine vrouw bij de bron kende de schriftelijke belofte voor die dag. Schriftuurlijke belofte. Merk op, toen hij bij de kleine vrouw bij de bron kwam, hij zei, vrouw, breng mij wat te drinken. Hij zei, ze zei, waarom? Het is niet gebruikelijk voor de Joden om Samaritanen zoiets te vragen. Hij zei, maar als u wist dat wie u sprak, zou u mij te drinken vragen. Wel, toen dacht ze, wel een of andere wijsneus, dus zal ik hem wat vragen. Ze zei, begon hem te vragen, direct daarop zei hij, ga uw man halen en kom hier. Ze zei, ik heb geen man. Hij zei, dat is waar, u hebt er 5 gehad en degene met wie u nu leeft is uw man niet. Let op, gauw, wat deed het? Het kwam binnen. Snel wist zij iets en zei, Heer, ik bemerk dat u een profeet bent. Amen. Ziet u, daar lag en daar een zaad om tot leven te komen. Er was daar een schakelaar die het licht zou aandraaien. Voor die fariseer was het duisternis om mee te beginnen. Geen schakelaar, geen batterij of wat anders. Maar tot deze man, deze vrouw, die kleine prostituee, ze zei, Heer, waarom? Ze keek uit naar een manifestatie van het woord. Sinds Malachi was het 400 jaar lang dat zij geen profeet hadden gehad. En hier was een man die zich manifesteerde als een profeet. Snel wist zij, dat was iets. Ze zei, Heer, ik bemerk dat u een profeet bent. Ze zei, wij weten dat wanneer de Messias komt, dit het zal wezen wat hij doet. En zei, ik ben hem die tot u spreekt. Nu kan hij zich openbaren. Zij heeft hem reeds ontvangen. Hij is nu aan de binnenkant, zie. Hij kan zich bekendmaken. Zo maakt hij zich bekend aan de wereld, de vrouw. Waarom? Zij geloofde het beloofde woord. En toen zij het beloofde woord gemanifesteerd zag, nu weten wij dat in Deuteronomium 18 hoofdstuk 15 vers, Mozes zei, de Heer uw God zal een profeet zoals ik doen opstaan. En zij wist dat die Messias een profeet zou zijn. De laatste profeet was vele, vele jaren geleden heen gegaan en er waren geen profeten geweest en hier stond er een. Wat was het? Het was het volgende in de lijn. Dat was het woord. Wat deed hij? Hij openbaarde het haar door haar te vertellen, te openbaren dat hij die profeet was, door haar te openbaren wat ze had gedaan. Oh my, dat beklonk het. Ze liet die waterkruik staan en rende de stad in en zei, kom en zie een man die mij de dingen vertelde die ik heb gedaan. Is dit niet de ware Messias? Hij stoppen, je zou die kunnen. Het was net als een brand proberen te blussen op een winderende dag. Een droog huis dat in brand staat, jazeker. Het brandde en stond in lichterlaaien en God had iets geraakt. Zij zag iets. Zij wist dat het de waarheid was. Het woord was voor haar ogen gemanifesteerd. Precies zoals het later ging met de discipelen, ziet u, toen hij hun het woord probeerde te laten zien en daarna het woord manifesteerde. En hier kende zij het woord en toen zij het gemanifesteerd zag worden, dat deed het. Op een dag had een man, Andreas genaamd, Johannes gadegeslagen. Toen hij hoorde spreken over een komende Messias, Petrus, dat was zijn broeder, was niet geïnteresseerd. Zij hadden een godvrezende oude vader die hun had onderwezen. Nu zoon, wij hebben God vertrouwd voor elk ding dat we hebben nodig hebben. In dagen waarop onze rekeningen niet betaald konden worden, baden wij God, geef ons vandaag een visvangst. We voeren uit en God en gaf ons die visvangst. En wanneer we die visvangst kregen, wat deden we dan? We voeren binnen en gaven God de lof ervoor en verkochten onze vissen. We hebben God vertrouwd. Nu, ik ben nou een oude man. Waarschijnlijk zal ik de komende Messias niet zien. Maar let op, voordat hij komt, zullen er heel wat onechte manifestaties zijn. En de Bijbel zei dat die daar waren. Valse Christussen stonden op. Dat is waar. Wat deed het? Proberen het licht van die echte die komt te doven. Zie, We hebben vele culten, groeperingen en al het andere zien opreizen. En neem bijvoorbeeld in Canada, waar ze u ergens in een schuilplaats of een andere plaats zetten. En ze leiden een groepje deze kant op en die kant uit. Precies hetzelfde opnieuw herhalend. Wat tracht het te doen? Wat tracht het te doen? Hij probeert het licht van de waarheid uit te sluiten. Nu merken we op. Toen op een dag verscheen Petrus op de oever om te gaan vissen en zijn net te wassen. En Jezus kwam eraan en bijna meteen, zodra hij in het zicht kwam waar Petrus was, hij was goed onderricht wat die Messias zou doen. Zijn oude vader had tegen hem gezegd, nu Simon, de schrift zegt, je bent vergeet niet dat je een Jood bent. De Heer heeft ons gezegd, als er iemand onder ons is die geestelijk is of een profeet, zal ik de Heer tot hem spreken. En als hij, wat hij zegt, de waarheid is, dat de waarheid is, gemanifesteerde waarheid, en wat hij zegt, steeds geschiet, dan weet je dat hij de goddelijke openbaring van de schrift heet. Nu zal je de Messias kennen, wanneer je hem ziet. Zo liep hij dan op een dag Jezus regelrecht tegemoet. Hij dacht, ik zal wel willen zien waarover Andreas heeft gesproken. En zodra hij bij hem was gekomen, sprak hij, uw naam is Simon en u bent de zoon van Jonas. Dat beklonk het. Dat besliste het, want hem werd hieromtrent onderwezen dat hij een profeet zou zijn. Hij wist het en er was nog een kleine geleerde die les had gegeven. Toen Filippus daar stond te kijken en naar de dingen die gaande waren, hij trok om de berg heen heel snel en haalde een andere man genaamd Nathanael, die een bijbelgeleerde was. De onderzoekers hadden de schriften bestudeerd omdat ze wisten dat de tijd op handen was. Ze keken uit naar zijn komst. Daar komt hij naartoe, naar degene die er aan hem uitkijken. En we zien vandaag dat hij niet naar degene komt die niet naar hem uitkijken. Er bestaat niet zoiets als goddelijke genezing voor degene die er niet in geloven. Er is niet zoiets als de doop van de Heilige Geest voor hen die er niet in geloven. Het is alleen voor degene die het geloven. Zo is het. Dat is alles. Dus dan vinden we uit dat aan degene die er verlangen de waarheid te weten, God verplicht is de waarheid te openbaren. Hij spreekt zijn woord. Vervolgens komt hij op het toneel om te vervullen, om zijn eigen uitlegging te geven. Nu komen we erachter, zodra deze kleine vrouw, ze zei, ze kon niet begrijpen hoe deze man zo bij de hand tegenover haar ging worden. Ze zei omtrent het geven van water aan haar. En ze zei om hem te drinken te geven en proberen zo bij de hand op te treden. Wel begon ze met hem te praten en begonnen we te ontdekken. En zei, we weten dat de Messias zal komen en wanneer hij komt zal hij ons deze dingen vertellen. Hij zei, ik ben hem die tot u spreekt. En toen gingen haar ogen open. Haar ogen werden geopend. Waarvoor? De schriftelijke belofte. Haar ogen waren geopend door de schriftelijke belofte. Petrus wist dat zijn vader hem had verteld dat die Messias een profeet zou zijn. En hier had Johannes, of Andreas, hem verteld over een profeet. Johannes die daar ginds aan het profeteren was enzovoort. En vertelde dat er iets zou gebeuren. Dus op een dag ging hij erheen nadat Jezus was gekomen. Toen hij in zijn tegenwoordigheid kwam, zei hij, gij zijt Simon, u bent de zoon van Jonas. Wat was het? Zijn ogen werden geopend. Hij wist het. Filippus en Nathanael hadden de schrift omtrent zijn komst bestudeerd. Hij kwam en zei, kom en zie wie ik gevonden heb. Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef. Oh, zei hij, er kan niets goeds uit Nazareth komen. En zei, kom jij maar kijken. En ze trokken om de berg heen. Ongetwijfeld haalden zij vele dingen op die Jezus had gedaan. Wat hij had gezegd tegen Simon, wat hij had gedaan. Deze dingen die hij deed. Zodra Filippus in zijn tegenwoordigheid trad met Nathanael, keek Jezus naar Nathanael en zei, zie daar een Israëliet in wie geen bedrog schuilt. Hij zei, meester, van waar kent gij mij? Hij zei, voordat Filippus u riep, toen u onder de boom zat, zag ik u. Zijn ogen gingen open. Hij zei, gij zijt de zoon van God, gij zijt de koning van Israël. Wat was het? Hij zag het beloofde woord van die dag geopenbaard. Luister, broeder, zuster, het beloofde woord zou u beloofd kunnen zijn en u kunt zien dat dit het uur ervoor is. Maar wanneer God het openbaart, het verklaart, dan is het zondig om het af te wijzen. Doet hij dat nooit? God opende zijn ogen door hem het gemanifesteerde woord te tonen dat hij beloofd had dat zou plaatsvinden. Nu, hij doet het altijd op dezelfde wijze. Hij verandert nooit zijn manier van doen. Nu, dus onthoud, altijd hetzelfde, hij beloofde de schriften voor ieder en elk tijdperk. En wanneer hij die schriftbelofte voor dat tijdperk manifesteert, dan zijn er mensen die hun ogen geopend krijgen om te zien degene die het ontvangen. Nu, broeder Brennan, zegt u, het wordt laat, wat wilt u nu eigenlijk zeggen? Wat is de schriftuurlijke belofte voor dit tijdperk? Zodat wij kunnen weten waarover we spreken. Waarvoor zijn wij hier vanavond? Waar is het goed voor? Leven wij dichtbij iets? Geloven wij het echt? Hebben wij tevergeefs getuigd? Zeggen wij dat we geloven dat hij komende is? Geloven wij zijn zichtbare tegenwoordigheid? Geloven wij dat hij voor de tweede keer zal komen? Of laten wij ons voor de gek houden? Of geloven we het echt? Laten we dan de schriften onderzoeken en zien wat voor deze dag beloofd is. Dan zeggen we als de vrouw bij de bron, Filippus en de rest van hen, wij kunnen zien. Onthoud, Hebreeën 13 vers 8 zegt, Jezus Christus is gisteren, heden en voor eeuwig dezelfde. Is dat juist? Dat belooft hij, dat is de schrift. Johannes 14, 12 zegt, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Ik ben nu voor iets een achtergrond aan het weggeven. Wel nu in Joël 2:28 en 30. En verder, hij belooft hij. Hij zei, wat de rups overliep, eet de kruidworm. En wat de kruidworm overliep, heeft die zo en zo gegeten. Elk van die insecten is hetzelfde insect. Het verandert zijn natuur. De rups is de kruidworm enzovoort. Hij bevindt zich in verschillende stadia van zijn reis. En het is gewoon aan het eten en eten en eten. En het eet die boom van God. De rest er is af tot aan de stomp. Zal die boom ooit weer leven? Het leek een hopeloze zaak. Maar God zei, ik zal herstellen, spreekt de Heer. Alle jaren waarin de kruidwormen en de rupsen hebben afgegeten. Wat zij hebben afgegeten, zal ik weer in kracht terugbrengen. Wat de Lutheranen overliepen, lieten hebben de Methodisten gegeten. Wat de Methodisten overlieten, hebben de Pinkstermensen gegeten. Wat de Pinkstermensen overlieten, hebben de zus en zo gegeten. Ze zijn verder met dit en een met dat. En een met dit en een met dit en een met dit. Tot het langzaam overging in een stelisme. Wij weten dat het de waarheid is. Ik sta tussen u in en ik heb u lief. Maar onthoud in Maleachi 4, niet Maleachi 3 nu, in Maleachi 4. Beloofde God de zalving opnieuw te zenden. En het geloof van de kinderen weer terug te herstellen tot de vaderen. En het is precies wat God beloofde aan Joël. Hoe zal het gedaan worden? We zien dat Jezus zei in Lucas 17, 26 tot en met 30. Hij zei in het 27ste vers, Lucas 17, hij zei, zoals het was in de dagen van Noach. Zij aten, dronken, namen ten huwelijk en werden ten huwelijk gegeven en wisten het niet tot Noach binnenkwam. En zo zal het wezen in de komst van de Zoon des Mensen. Maar hij zei ook, zoals het was in de dagen van Lot. Hebt u ooit teruggekeken? Ik wilde dat we tijd hadden om terug te gaan, om dat te onthullen. Keer terug naar Genesis, dat is hetzelfde boek dat Jezus las. Dat was het boek dat hij aan het openbaren was, waarover hij sprak. Ga terug, kijk ernaar. Hij zei, en de zonen der mensen, Gods zonen namen zich de dochters van mensen. Vrouwen. De oorspronkelijke vertaling uit het Hebreeuws daar zegt dat het vrouwen waren. Zij namen vrouwen tot zich. Ziet u? Kijk heden maar. Kijk naar het huwen en ten huwelijk geven, gegeven worden en wisten het niet tot. Kijk hier, kijk naar Engeland, deze grote schande. Kijk hier in de Verenigde Staten. Kijk naar de prostitutie, kijk naar alles. Het is bijna zoals de komiek onlangs op een avond zei. Vrouwen hebben hun kleding zo nauw sluitend om zich heen, zo immoreel wanneer ze op straat lopen. Nog even en ze hebben alleen maar wat spuitwerk te doen en hoeven ze geen kleding meer te dragen. Het is vrijwel de waarheid. Kijk naar hen, hoe ze rondlopen, hoe immoreel en vieze vuil ze gaan. En je neemt vertellen een grap zitten tussen de mannen in en ga zomaar door. En zij, de enige manier waarop je het kunt vertellen, ze kleden zich als een man en de man kleedt zich als een vrouw. Je kunt nauwelijks knippen hun haar eender hetzelfde. De enige manier waarop je het verschil kunt weten is wanneer u een vuile mop vertelt. Een man zal blozen en een vrouw niet. Ja. En de dochters van Sion zouden in de laatste dagen hooghartig wandelen. Ze zouden in gebreken blijven om achter de Heer aan te gaan. Het geeft niet wat u tegen hen zegt. U kunt maar prediken en prediken en prediken. Het is gewoon of je daar tegen die muur praat. Er ligt een dichte duisternis op hen. Er is geen, het schijnt zo moeilijk te zijn voor een echte man, om een echte man te vinden. Die een man is en een vrouw te vinden. Die werkelijk een dame is. Kijk heden op de straten en op onze beeldschermen. En waar het ook is, deze ongecensureerde programma's. Sigaretten roken, vloegen en zich aanstellen. Zich kleden als mannen enzovoort. Jezus zei dat deze dingen er zouden zijn. En ze zijn hier. Ze hebben geen onthulling nodig. Ze zijn reeds onthuld. Let nu op. Hij zei zoals het was in de dagen van Lot. Kijk naar de instelling van Lot. God kwam neer. En die twee mannen gingen Sodom binnen en predikten daar in Sodom. Eén man bleef bij Abraham, de uitverkoren gemeente. Type van de uitgeroepen Pinkstermensen van vandaag, niet daar in Sodom. Degene die leven tussen Pinkstermensen en vrouwen die hun haar afknippen en mannen die zo tekeer gaan in deze smerige moppen vertellen en zich ze aanstellen, zij zijn geen Pinkstermensen, zij dragen gewoon een naam van Pinksteren. Het zijn geen Pinkstermensen, echte Pinksterdames zijn dames. Echte Pinkstermannen zijn mannen. De scholen moeten bijna sluiten vanwege jonge, afvallige jongens die verdorven zijn en dergelijke dingen. In de school, homoseksuelen overal verspreid. Het is gewoon een misselijk gezicht. Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn in de komst van de Zoon des Mensen. Herinner, merk daar precies op in dat 30ste vers, wanneer de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Hebt u dat wel eens opgemerkt? Houd het 30ste vers in de gaten. Wanneer de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden in de dagen zoals het voorheen in Sodom was. Kijk wat er in Sodom gebeurde. Deze man bleef achter. Twee van hen gingen erheen, spraken tot Lot om hem daaruit te krijgen. En zij deden daar geen wonderen. Ze sloegen hen enkel met blindheid. Maar deze hier deed een wonder voor de uitverkorenen. Hij had zijn rug naar Sarah gekeerd en zij was in de tent achter hem. Hij zei, waar is Sarah, uw vrouw? Ze zei, zij is in de tent achter u. Denk eraan, hij noemde haar Sarah, noemde hem Abraham. De dag daarvoor was hij Abraham en zei Sarai, geen Sarah. En let op, hij zei, zij is in de tent achter u. Hij zei, ik zal u gaan bezoeken. Wat was het? God in vlees. ik zal u gaan bezoeken, overeenkomstig de belofte. En Sarah lachte en zei, deze dingen zijn onmogelijk. Hij zei, waarom lachte Sarah? Hij zei, deze dingen zijn onmogelijk. Vertelde haar wat ze deed. Hij, het woord in menselijk vlees, kende de geheimen van haar hart. En zei, u hebt wel gelachen. En toen hij vlees gemaakt werd op aarde, was dat precies wat hij deed. En wat hij, zei hij, wanneer de Zoon des Mensen werd geopenbaard in de laatste dagen, zoals het was in de dagen van Sodom. Als de sodomieten over het hele land zijn, de hele wereld bevuild en verdorven is, en we zien de kerk bedorven, dan is het tijd dat de Zoon des Mensen zich openbaart, dezelfde gisteren, heden en voor eeuwig. Dat is Gods belofte. Kijk wat hij zei, nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Maar gij zult mij zien, want ik zal met u zijn, zelfs in u. Gij zult mij zien, de gelovigen, dezelfde gisteren, heden en voor eeuwig. Ja. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Zij kan hem niet zien, hun ogen zijn verblind. Maar wanneer u de Zoon des Mensen geopenbaard ziet, komt het woord terug in menselijk vlees. Een man die het vlees van een kalf eet, de melk van een koe drinkt, koeken eet die op een haard bereid worden en die Elohim werd genoemd. Amen. Een man met stoffige kleding aan. God gemanifesteerd in vlees. Daar was hij op aarde, gemanifesteerd in vlees. En zei zoals het was in de dagen van Sodom, wanneer de Zoon des Mensen wordt geopenbaard in de laatste dagen, zou de wereld in een Sodom-toestand zijn. En hier is het, broeders en zusters, dames en heren, wat u ook mag zijn, dit is het uur en de vertolking behoort aan God. Mogen God onze blinde ogen openen voor een schriftuurlijke belofte en bekendmaken dat wij leven in de laatste dagen. Amen. Laten we onze hoofden buigen. Hemelse Vader, er zou zoveel gezegd kunnen worden. Dit is genoeg. Ik zal stoppen. Heere God, die de belofte deed. Kom op het toneel, Heer. Openbaar het. Ons vlees is niet goed. Ons vlees is zwak en het is gebrekkig, Heer. Het is niet dat er iemand waardig is. Wij zijn niet waardig, Heer. Maar u belooft het. En hier is het uur. Het woord staat voor ons. Wandel vanavond met ons mee, heren. En doe iets zoals u het daar deed toen u in de tijd op aarde was. 2000 jaar geleden. Opdat deze gemeente vanavond mag weten dat u eeuwigdurend leeft. Dat u gisteren, heden en voor eeuwig dezelfde bent. En beloofd hebt dat de werken die u hebt gedaan weer zouden worden herhaald. De Zoon des Mensen zou in de laatste dagen worden geopenbaard zoals het was te Sodom. Heer, u hebt dat nooit vermeld over Lot, omtrent Noach. U hebt nooit vermeld dat u geopenbaard zou worden in Noachs tijd, maar zei zoals het was in Sodom, wanneer de Zoon des Mensen wordt geopenbaard. Heer, laat de Bijbellezers hier vanavond de waarheid zien. Laat hun zien dat Malachi 4, dat deze zalving wordt verondersteld te komen. Om dat geloof dat de vaders eens zagen weer terug te herstellen. De openbaring van God in Christus. Mogen zij nu de openbaring van God in menselijke wezens zien. Christus gemanifesteerd in het vlees van zijn gemeente, wandelend onder ons. Sta toe, Heer, de belofte die u deed en de belofte die u zult houden. En ik draag mezelf met het woord, met de gemeente, met allen nu aan u op in Jezus Christus' naam. Met onze hoofden gebogen. Zou er hier enige zijn voordat we de gebedsrij oproepen, die wilde zeggen, broeder Brennan, ik ben geen christen, ik wil gered worden. Bid voor mij, wilt u, broeder Brennan, steek gewoon uw hand op, ik zal het doen. Als u hier bent en geen christen bent, God zegen u, meneer, God zegen u, jongeman, God zegen u, meneer, dat is goed. Gewoon, God zegen u, dame, God zegen u, dame, God zegen u, dat is juist, God zegen u, daginds, God, meneer, God zegen u, dat is goed. Nog iemand die zijn hand opsteekt en zegt, ik ben geen christen, God zegen u, ik heb u daarachter gezien, jongeman, God zegen u, daar helemaal achterin, God zegen u, hier helemaal in de hoek, ja, God zegen u. Ik ben geen christen, broeder Brennan, maar ik geloof wel dat u de waarheid vertelt. Ik geloof dat het de waarheid is. Ik geloof dat de belofte dat zegt. Ik heb gelezen en zie dat de belofte dat beloofd heeft. Ik heb het nooit gezien, maar ik geloof het. God zegen u, jonge dame. Nog iemand? Wanneer u uw arm opheft, doet dat iets bij u beslist. Het geeft u een gevoel dat u iets hebt gedaan wat goed is. Er zijn geen personen meer die hun hand opsteken. Ik zie u daar ver achteraan, ja. Er is niemand meer die zijn hand opsteekt. Maar God zegen u, ik zie u daar weer en u hier. Oh ja, oh dat is goed. Bedenk, als ik uw hand over het hoofd heb gezien, zal hij u zien. Hij weet er alles van. Vergeet niet dat hij het weet. God zegen u, jonge zuster. Hij weet het. Onze hemelse vader, ze zijn nu de uwe. Zij konden die hand niet hebben opgestoken. Er is iets dat hun vertelde te doen. En toch heeft misschien geen van hen de zichtbare, buitengewone tekenen van uw tegenwoordigheid in de laatste dagen hier op aarde gezien. Maar ze zien het hier, de Schrift zei het. En mogen zij het vanavond begrijpen. Omdat zelfs de Bijbel al die jaren is gepredikt en nog geloven de mensen het niet. Maar toen u Kleopas en zijn vriend bereikte en toen omkeerde en iets deed op de wijze zoals u het gedaan hebt, toen u nog op aarde leefde, voor de kruisiging, wisten zij dat dit dezelfde Jezus was. Nu, heren, doet u vanavond hetzelfde voor ons. Doe vanavond voor deze zieke mensen zoals u deed voor uw kruisiging. Dan, na 2000 jaar, zullen mannen en vrouwen weten dat u leeft. Amen. We wachten op u, Vader, door Jezus' naam. Amen. Nu tot u die uw handen hebt opgestoken, wil dat u werkelijk eerbiedig zit voor enige minuten. Ik ga een gebedsrij oproepen. Ik zeg niet dat God het zal doen, maar ik wil u een plechtige vraag stellen, mensen. Terwijl er hier al een paar honderd mensen zijn, of 500 of 600, of hoeveel er ook zijn. Kijk, dat zijn heel wat mensen. Maar kijk, ik wil u iets vragen. Wij zijn verantwoordelijk aan God. We zijn het. En Hij is verantwoordelijk voor zijn woord. Nu, als Hij dat woord opnieuw laat leven. U. Ik wil dat ieder die uw hand opstak en u die uw hand niet opstak, hierna onmiddellijk hierheen komt en bij het altaar komt staan, zodra wij voor de zieken bidden. Waar is Billy? Deed je? 1, gebedskaart B, 1 tot 100. Goed. Laten we, wij hebben haast, dus we starten bij nummer 1. Gebedskaart B, nummer 1. Wie die heeft, steek uw hand op. Kijk op uw gebedskaart. Kijk wat het is. Als u niet kunt lopen, dan laat dan iemand van u erheen gaan. Zodat hij B, nummer 1, 2, 3, 4, 5. Sta op hier, als u wilt. 1, 2, 3. Als u niet kunt lopen, steek uw hand op. En ze zullen u brengen. 1, 2. Ik zie er maar 1 tot nu toe. Wilt u vlug komen, zo snel u kunt. 1, 2, 3, 4, 5. Als iemand in het Spaans wil afroepen, ik zie dat er veel Spaanse mensen zijn. B, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. In orde, het zijn er 3, 1, 2, 3, 4. Er is er nog één, nummer 5. Wie heeft gebedskaart nummer 5? Steek uw hand op, iemand. Hoe zegt u het in het Spaans? Is dat gebedskaart nummer 5, meneer? Senko? Iemand zegt Senko. Hier is 5, daar heeft men het. Dank u, 1, 2, 3, 4. Dan wel, welke ontbreekt er? Oh, ze zijn er daar, 5? Ja? Ja, nu zie ik het. Ik zie hem daar staan. Goed, ik zag hem daar niet staan, in orde. 6, 7, 8, 9, 10. Zeg het in Spaans. Nu, ga hier even staan. 6, 7, 7, 8, 9. Dat is een 11, 12, 13, 14, 15. Dat is goed, dat is fijn. Wacht even. Laten we nog even een paar roepen. 17, 18, 19, 20. 1 tot en met 20. Begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dat is het, in orde, dat is prachtig. Dat is genoeg. Laten we met hem beginnen. Dank u wel, broeder. Hoeveel hier hebben geen gebedskaart, steek uw hand op. En toch bent u ziek. Denk nu, u hoeft hier niet hierboven te zijn. U hoeft niet hier te zijn. Geloof gewoon. Laat nu iedereen echt eerbiedig zijn. Ik ga u vragen in Jezus' naam dat niemand zich verroert in de volgende ongeveer 10, 15, in ieder geval 10 of 15 minuten. Laten we God dat grote respect geven. Laat iedereen tot rust komen. Laat ons nu werkelijk rustig worden. Nog een ogenblik en hij zal de rij klaar hebben. Nu terwijl hij ze wachtte daar, luister nu aandachtig naar mij. Nu beseft u waar ik hier sta, hoeveel begrijpen waarover ik heb gepredikt, zie. En ik heb beweerd dat hij uit de dood is opgestaan. Nu is hij verrezen uit de dood en hij beloofde dit te doen. Nu is het sinds de apostelen tot op deze tijd, voor zover we weten, in geen enkel jaar meer gebeurd. Maar hij beloofde het op deze tijd dat de Zoon des Mensen geopenbaard zou worden, zoals het was te Sodom. Nu, u leest dat in Lucas 17, ongeveer vers 20 tot 30, en kijk of dat niet waar is. Hij belooft het. Lees Maleachi 4. Verwar het nu niet met Maleachi 3. Maleachi 3 was Johannes de Doper, zie. Maar Maleachi 4, zodra dit voorbij was, vertreden de rechtvaardigen de goddelozen en de wereld werd op vuur verbrand, zie. Het gebeurde nooit in de dagen van Johannes' tijd. We verwachten die grote zalving op de gemeente, wat de harten terug zal leiden naar de oorspronkelijke leer van de vaders. Terug naar het echte, oorspronkelijke Pinksteren. Goed, wees eerbiedig. Billy, roep, zodra je hen daar allemaal in de rij hebt, in orde, alles gereed? Oké, nu werkelijk eerbiedig. Laat iemand gaat helpen, loop er langs. Wees nu werkelijk, ieder werkelijk rustig voor een paar minuten. Ik wil dat u mij nu een belofte doet. Ik beloofde God dat ik, en hij kent mijn hart, zie. En hij kent het uwe. Nu, ik ben alleen verplicht om dit te zeggen wat de waarheid is. Dat is alles waaraan ik verplicht ben. God schreef het, ik nooit. Zij zei, ik ben het niet, het is de Bijbel, u weet het. Wel nu, als hij dat wil openbaren, zal dat hem hier niet levend onder ons brengen? Wat als u geen gezichtsvermogen zou hebben? Niemand het had. En u zou buiten in het zonlicht gaan wandelen. Soms zou u niet weten waar u liep, omdat u blind was. En u wandelde in de zonneschijn. U voelde werkelijk iets om u heen, echt warm. En dan na een poosje zou u in de schaduw wandelen. En u zou zeggen, het is hier, het is er nu niet meer. Niemand wist ooit wat de zon was. Had het ooit dat gezichtszintuig gehad? U zou niet weten wat het was. Iemand zegt, dat is zonlicht. Wat is zonlicht? Wat is licht? Wat is de zon? Zie, u hebt er nooit van gehoord. Ziet u? Wel, het is een licht dat neerkomt. Wat is een licht? Zie, dat is nu de wijze. Wij voelen de tegenwoordigheid van God en dan voelen we het weer niet en dan weer wandelen we daarin, zie, u bent in een dimensie dat u ziet, u kunt zeggen wat het is, zie, u weet wat het is. Dan nu, als God uit de dood is opgestaan, dan is hij hier vanavond. Hij belooft het. Nu is zijn stoffelijk lichaam op de troon van God gezeten. Hij nam het op, ging zitten op de troon van God. Maar de Heilige Geest is hier. Wat Christus is, in geestvorm. Het woord Christus betekent de gezalfde. En die zalving die op hem was, is op de gemeente. Ons allen. Nu is het blijven komen van de rechtvaardiging, heiliging, doop van de Heilige Geest, herstel van de gaven, rechtstreeks door naar de top ervan. Juist het komen steeds meer in de minderheid. Het is nu tezamen. En nu is er een kerk en nu zal er een bruid uit de kerk komen. Zie, de kerk gaat door de verdrukkingsperiode, niet de bruid. Excuseer me, ik moet hier geen leerstelling prediken, sorry. In orde. Dat is de dame. Kom hier. Merk op, ik geloof niet dat er hier binnen iemand is die ik ken waar ik naar kijk. Als elk van u hier een onbekende voor mij is, steek uw hand op. U weet dat ik niets over u weet, zodat de mensen hier vreemdelingen zijn. Alsjeblieft, beweeg u alsjeblieft niet heen en weer. Zit stil, wilt u? Alle die in de gebedsrij zijn, die mij niet kennen en weten dat ik niets over u weet, steek uw hand op. Daar zijn we. Nu zit hier een groep predikers. Zie, het is hier recht voor, waar wij allemaal naar kunnen kijken, zie. Nu. Deze dame hier is een onbekende voor mij, nu weer ook aan zit. De technicus, let op die microfoon. Goed. Nu ga ik tot haar spreken. Hier komt Johannes 4 terug, waar Jezus tot een vrouw sprak. En haar vertelde wat haar probleem was. En zij geloofde dat dat het teken van de Messias was. Als dat toen het teken van de Messias was, is het nog steeds het teken van de Messias. Want hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Is dat juist? Nu, net zo'n ontmoeting. Nu, ik ben Jezus niet, en ongetwijfeld is deze vrouw hier niet dat type vrouw. Maar wat ik probeer te zeggen, het is eender, hier is een man die een vrouw ontmoet, en er is daar iets verkeerd. Als dan iets hier binnen wil komen om het te openbaren, toont het dat het God moet zijn. Nu zou ik het niet weten, omdat ik de vrouw nooit in mijn leven heb gezien, zie. En zij stak haar hand op dat ik haar niet kende, en zij kent mij niet, en hier staan we gewoon. Nu. Ik wil gewoon een ogenblik tot u spreken, na zo gesproken, gepredikt te hebben, zuster. En als dat... Dus ziet u, het ene is het prediken en het andere is de zalving. Het is iets anders. Als de Heer Jezus mij nu zou kunnen verklaren, of mij tonen door een visioen, iets wat u verlangt, iets wat misschien een ziekte is. Het zou financieel kunnen zijn, het zou huiselijk kunnen zijn, het zou voor iemand anders kunnen zijn. Ik weet het niet, zie, ik heb geen idee. Maar als hij mij iets zou vertellen wat verkeerd is, of iets wat er verkeerd is in uw leven of zoiets. U bent verschrikkelijk ziek, of iemand anders is ziek, of er is iets verkeerd. Als hij het zou vertellen, zou u weten of het de waarheid is was of niet. U kunt zeggen of het waar is of niet. Wel, als hij weet wat geweest is, dan weet hij zeker wat er zal zijn. Als hij het verleden kan vertellen, kan hij het heden en de toekomst vertellen. Zou u dat laten geloven met heel uw hart, dat u krijgt waarvoor u gevraagd hebt? Zou het gehoor laten geloven dat zij zouden ontvangen waarom zij vroegen? Nu, beweeg nu niet heen en weer. Ik ben alleen aan het wachten. Kijk om te zien wat hij me zou willen vertellen, want ik weet het niet. Ik ben gewoon samenkomst naar samenkomst, word nerveus, weet u, prediken en haasten en dit in de gaten houden en opletten. En beloofde dat ik u hier om 9:30 uit zou laten en het is nu bijna zo laat. Maakt me nerveus, zodat ik mezelf moet kalmeren, ziet u. Een gave is niet zoiets als wanneer u een mes neemt om iets fijn te hakken. Dat is geen gave. Een gave is om uzelf uit de weg te krijgen, zodat de Heilige Geest u kan gebruiken. En dat is het enige wat ik moet doen. Wil je een Branham van het toneel krijgen, ziet u, zodat God erop kan komen. Nu in de naam van Jezus Christus. Neem ik elke geest hier onder mijn controle voor zijn glorie, opdat de woorden die ik heb gepredikt gemanifesteerd mogen worden. Hij is hier nu. Ik wilde dat ik u zou kunnen vertellen hoe het is. My, oh my. Als hij me zou kunnen vertellen, morgen ochtend, of zou vertellen morgenochtend naar de presidentiële begraafplaats te gaan om George Washington uit het graf op te wekken, zou ik u vragen om hem te komen zien. Net wat hij nu zou zeggen, ziet u, ik weet niet wat hij zou zeggen, maar wat hij zegt zal de waarheid zijn. De dame lijdt aan een kwaal aan haar ogen. Ze heeft last van haar ogen. Het kwelt haar, ze heeft een rugkwaal waar ze zich zorgen over maakt. Ze is nerveus, buitengewoon nerveus. Juist, is het zo? Als dat zo is, steek uw hand op. Zeg nog iets. U bent een voorganger van een of andere aard. U bent een vrouwelijke prediker. Dat is het. Nu, gelooft u met uw hele hart? Ga en u kunt hebben waarvoor u gevraagd hebt. Gelooft u het? Amen. Kom, meneer. Wij zijn vreemden voor elkaar, veronderstel ik. De Heer kent ons beiden. Gelooft u dat God mij kan vertellen? Nu, dat was een vrouw. Hier is een man. Gelooft u dat God mij kan vertellen wat uw moeite is? Zou dat u laten geloven? U lijdt aan nervositeit. U hebt ook moeite met uw ogen. Ze worden steeds slechter. Het zal enige tijd gaande. Nog iets. Ik zie iets over uw arm. Oh, het is uw hoge bloeddruk. Dat is het. U hebt hoge bloeddruk. Dat is waar. Is het niet? Wel, steek uw hand op als die dingen juist zijn. Daar, zie, dank u. Hoe meer u tot hem spreekt, des te meer zal het zal zijn, zie. Nu, let op, kijk, let op. Doe uw hand maar naar beneden. We hebben er daar niet al te veel. Doe uw hand naar beneden. Ik weet nu niet wat ik tegen hem gezegd heb, maar het is daar op de geluidsband. Ziet u, dat is hoe het op de band staat. Ik weet niet wat hij heeft gezegd. Maar laat nu eens kijken. Ja, het zijn ogen, dat is het ene. En dan nog iets. U hebt een bloedstolsel en dat zit aan de hersenen. En u hebt een beroerte gehad, dat is waar. Wel, gelooft u nu? Gelooft dat u in orde zult zijn? Gelooft u dat het God is? Die spreekt, niet ik. In orde, ga dan geloven. Dat is alles wat u moet doen. Enkel geloven. Als hij slechts kon geloven, dat is alles. Als hij slechts geloven, is het over. Hoe gaat het met u? Gelooft u dat God mij uw moeite kan openbaren? En als hij het kan, zal het maken dat u hem gelooft? Zou dat het doen? Waar bent u bevreesd voor? U kunt het niet vertellen, kunt u? Dat is juist. Het is als duisternis, nervositeit. En dan nog iets, u hebt last van uw nek. Dat is juist, uw kwaal zit in uw nek. Dan hebt u iemand op uw hart waarvoor u bidt. Ja. U hebt er heel wat moeite mee. Ja. En dat is omtrent alcohol. Het is uw echtgenoot. Hij is een alcoholist. En u bidt voor hem. U gelooft voor hem? Dan bid ik dat Jezus Christus deze dingen voor u zal doen. En u zult in orde komen. Gelooft u? Amen. Nu, dat is praktisch precies deze 2, 3 of wat 4 of welke het ook langsgekomen zijn. Dat is ongeveer zoveel als Jezus deed in de hele Bijbel, zie. Dat is waar. Hij deed het voor bij een vrouw, vertelde die vrouw dat ene ding en hij ging verder naar Sichar. Hij heeft daar nooit meer tegen iemand iets gezegd. Maar zij geloofde door de getuigenis van de vrouw. Ja, die vrouw hoeft niet tegen u te getuigen. U staat er hier zelf rechtstreeks naar te kijken. U moet enkel geloven. Natuurlijk zouden sommigen niet geloven. Er is niets in hen om mee te geloven. Hoe gaat het met u? Nu, wij zijn vreemden. Zou ik niet een verschrikkelijk persoon zijn hier te staan als een lieflijke grijsharige vrouw zoals deze en dingen denken aan mijn eigen dierbare moeder zou ongeveer die leeftijd zijn geweest en zij stierf hier net een paar jaar geleden. En als ik iets kan doen om die arme dame te helpen, zal ik het doen. Ik weet als zij ziek is, als ik een munster kon nemen en dat op mijn neus de stad kon rondduwen, dan zou ik het doen. Het deert mij niet wie om mij zou lachen. Ik wil dat zij gezond wordt. Als ik haar zou kunnen helpen, zou ik het doen. Maar ik kan haar niet helpen. En in zoverre hij het gedaan heeft, had God dat reeds gedaan. Hij houdt meer van u dan ik. Hij stierf voor u en dat deed ik nooit. Maar hij hield genoeg van u om voor u te sterven. Maar toen zond hij mij een kleine gave. Hij zond uw voorganger hier om te bidden en handen op de zieken te leggen. En ziet u, dat is zo vaak in de opwekking gedaan, dat zo'n beetje verleden tijd is, weet u. En nu is het hoger in een andere, u weet wat ik bedoel, een klasse iets anders. Als de Heer mij nu wil openbaren wat uw moeite is, gelooft u dan dat ik zijn profeet of zijn dienstknecht ben? Gelooft u dat hij dat is? Nu, dank u, zuster. Nu, gelooft dat ik dat die nierkwaal waaraan u hebt geleden u zal verlaten? Gelooft u dat ook? En u hebt een verzoek in uw hart, u wilt het mij vragen. Wat als ik dat verzoek bekend maak voor u het mij vraagt, zou het u meer doen geloven? U wilt dat ik voor uw dochter bid. Zij is niet hier, dat is juist. Wilt u dat ik openbaar wat haar kwaal is? Het is een werkelijke nervositeit. Geloof nu en zij zal gezond worden, zie. God zegen u, zuster. Indien u kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk, zie. Wat doet het woord van God? Kijk of deze predikers dit niet zeggen. De Bijbel zegt in Hebreeën, Nieuwe Testament, het vierde hoofdstuk, het woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Een snijdt van één, zelfs het merg van het been, en is een onderscheider van de gedachten en overleggingen van het hart. Is dat niet juist, broeders? Zie? Wat is het? Het is het woord dat voor deze dag is toebedeeld. Het woord bestemd voor deze dag, deze belofte vervullend. Wanneer de Zoon des Mensen zal geopenbaard worden, de dagen van Sodom, al deze andere dingen die beloofd zijn. Hier is het, het is het woord van God dat geopenbaard wordt, omdat het woord zelf is dat de gedachten onderscheidt die in het hart zijn. Begrijpt u? Dat is precies juist. Nu, deze dame, ik ken haar niet. Nog een vriendelijk uitziend persoon. Wat zou ik een vreselijk persoon zijn als ik zou kunnen helpen en... Een ogenblikje nu, iemand anders. Het was een man. Het was een man die verscheen en iemand die daar die bidt. Heb slechts geloof. Nu, zie, het is... Ik moet alleen zeggen waarnaar ik kijk, zie. Dat is alles wat ik kan zeggen. Dat is wat ik zie. U lijdt aan een maagkwaal. Het is in uw maag. Dan wilt u mij een verzoek doen. En dat is voor uw moeder. Zij is hier niet, maar zij is ziek. U wilt dat ik voor haar bid, is dat niet zo? U hebt nog een verzoek. Het is voor iemand die niet hier is. Het is ver hier vandaan. En ik zie dat het ver... Het is in een ander land. Het is heel ver van hier. Het is een jong persoon. Een kind dat lijdt aan een soort ziekte. Tropische ziekte. Zuid-Amerika. Precies. Dat is absoluut waar. Nu, ga geloof nu met uw hele hart. Ik genees niet. Hij heeft reeds genezen. Kunt u niet beseffen dat het opnieuw zijn tegenwoordigheid is? Ik moet steeds maar blijven doorgaan. En nu begint het mij een beetje te verblinden, ziet u. U zegt, dat zal niet. Wel, broeder, zuster, Jezus, een vrouw raakte zijn kleed aan. Hij keerde zich om te zien wat het was. En zei, kracht ging van mij uit. Is dat waar? Wel nu, dat was God. Wat met mij, een zondaar. U moet geloven. Twijfel niet, geloof. Dat is, gelooft u? Een jonge vrouw. En u gelooft dat God mij kan openbaren wat uw moeite is? Wilt u het aannemen en het geloven met heel uw... U weet dat het waar zou zijn, is het niet? Nu, het ene wat uw moeite is, zit in uw rug. U hebt een rugkwaal. En dan hebt u een groot verlangen in uw hart voor iets. En dat is, u zoekt de doop van de Heilige Geest. Dat is precies juist. Gelooft u het? Wel, u gaat het ontvangen. Amen. Ga nu heen en geloof het met uw hele hart en u zult de doop ontvangen. Amen. Gelooft u dat God die artritis kan genezen en u gezond maken? Nu blijf gewoon doorlopen en hem danken. Indien u slechts kunt geloven. In orde, zou u willen komen, dame, precies zoals u daar zat? Geloof met uw hele hart. Dat is nu de manier. Hoe kan ik het betwijfelen, zei ze. Dan zult u geen artritis meer hebben. U zult niet meer kreupel zijn. Ga gewoon uw weg en verheug u. Die dameskwal stopt ook. Ga gewoon de Heere danken en zeggen, prezen zijn God. In orde, goed. Nu, u gelooft, zuster die daar zit? Gelooft u? In orde, ja. Nu, die dameskwal die u hebt gehad, vrouwenkwal steeds reeds lang, geloof slechts met uw hele hart. Ga en het zal. U zult gezond worden en zult het niet meer hebben als u het zult geloven. U moet het geloven. In orde, breng de dame, de meisje. Kom hier, lieveling. Nu, ik zal haar hand een ogenblik pakken. Kom hier, liefje. Ik dacht dat dit het was. Raakt soms helemaal benauwd, is het niet? Kan nauwelijks adem krijgen. Dit is omdat die oude astma ontzettend erg is. Maar God kan het genezen, geloof je dat niet? Jezus, ik bid dat u het kind zult genezen. Twijfel niet, zuster, het zal haar verlaten. Ga het nu met uw hele hart geloven. God geneest suikerziekte. Hij kan alles gezond maken, wat hij maar wil. Gelooft u dat niet? Gelooft u dat hij wil genezen? In orde zegt, dank u Heer en ga verder en verheug u gewoon. Een ogenblikje, ik blijf hier een man zien komen. Ik zie het. Hier is het. Een kleine man zit daar met een jongetje in zijn armen. Gelooft u meneer? Ik ben een vreemde voor u. Gelooft u dat God mij kan openbaren wat u verlangt? U raakte hem aan. Ik ken u niet. Maar u lijdt aan een kwaal, een botziekte. Dat is waar. Uw kleine jongen daar heeft het. Uw kleine jongen die naast hem zit, heeft het. Dat is uw kleine meisje die daarnaast zit. Zij is in haar armen en ze is geel. En als dat waar is, steek uw hand op en geloof. Gelooft u nu? Twijfel niet. Heb geloof in God. Twijfel niet. Geloof gewoon. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die geloven. Waarom huilt u, kleine dame die daar aan het eind zit, met uw zakdoek tegen uw gezicht, huilend? Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? Gelooft u dat God mij hier vandaan kan openbaren wat uw moeite is? U hebt een geestelijk probleem waarover u zit te peinzen. Is dat juist? Het zal allemaal worden opgehelderd. Het zal in orde zijn. Die dame die daarnaast u zit, u sprak even tegen haar. Zij hield net haar zakdoek tegen haar gezicht. Gelooft u dat God mij kan vertellen wat uw moeite is? Wilt u mij geloven als zijn profeet? Zijn dienstknecht, wilt u goed? Die voorhoofdsholte kwaal die u last bezorgt zal van u weggaan als u het gelooft. Zult u het geloven als u zult? Steek uw hand op en zeg ik geloof het. U wilt uw maaltijd eten, dame, met die maagkwaal naast u. U gelooft ook met uw hele hart. De volgende dame daar heeft een geestelijk probleem. En u bent ook een huiduitslag die u last bezorgt. U hebt een dochter die ook huiduitslag heeft. Is het niet juist zeker? Zit daar binnen. Gelooft u dat? In orde. U kunt genezen zijn als u het gelooft. Wat met deze andere? Hier, zie deze kleine Mexicaanse man die daar aan het eind van zit en rechtstreeks naar me kijkt. Ziet u niet dat licht boven hem hangen? De man buiten, dat is de man. De duisternis. Ziet u wat er daar met hem heen is? Dat is epilepsie. Gelooft u dat God kan genezen van epilepsie, meneer? Ja, doet het. Goed, dat zal hij doen. Zie, zegt de kleine man naast u. Kleine Spaanse man, hij heeft een breuk. Gelooft u dat God uw breuk kan genezen? Meneer, gelooft u dat van ganser harte? Ja, de volgende heeft een maagkwaal. U daar knikt met uw hoofd. U heeft een maagkwaal. Gelooft u dat God u heeft genezen? Ga dan uw maaltijd eten. Hij zal het doen. Vertel me wat ze aanraken. Helemaal dwars over het gehoor. Wat is het? Het is de manifestatie van het woord van God. Gelooft u het zelf? Gelooft u het? Waar zijn de engelen van degene hier? Hier is een man die op een veldbed ligt. Meneer, ik ken u niet. Ik heb u nooit gezien. Gelooft u mij? Gelooft u dat wat u hebt gehoord de waarheid is? Gelooft u het met uw hele hart? Als God mij hier zou willen vertellen wat er verkeerd met u is, zou u iets willen geloven? Ik ga u nu iets vertellen. En u die bij hem zit, weet het. Hij is met de dood overschaduwd. Het is kanker. Het is kanker. En u bent een prediker van het evangelie. Ik zie u in de preekstoel staan. Dat is waar. En u bent van buiten de stad. U gelooft met uw hele hart. U gelooft met heel uw hart. Waarom ligt u daar tot u sterft? Zie. U kunt niet verliezen. Er waren enige Melaatsen. Herinnert u zich het verhaal toen Samaria was belegerd? Die Melaatsen die er binnenkwamen. Ze zeiden, waarom zullen we hier zitten? Zitten we hier tot we sterven? Als we hier blijven, sterven wij. Als we de stad ingaan, sterven wij. De dokter heeft alles gedaan wat hij kan. Er kan niets meer worden gedaan, is zijn antwoord daarin. U hebt nog maar één kans. Die Melaatsen hadden één kans. Als ze naar huis van de vijand trokken, als zij hen spaarden, leefden zij. En als zij niet deden, zouden ze ook hoe dan ook sterven. Maar u bent niet gevraagd om naar het huis van de vijand te komen. U bent in de tegenwoordigheid van God. Uw God, u verwacht om... Waarom staat u niet op? Neemt uw bed op en gaat naar huis. In de naam van Jezus Christus. En geloof het en ga naar huis en geloof dat u genezen bent. En wil de rest van u hetzelfde geloven? Zo ja, sta op uw voeten. En ik vraag die mensen die hun hand hebben opgestoken, als zij gered willen worden en Jezus Christus willen aannemen, wil ik dat u hierin komt en bij me komt staan voor een ogenblik. Wilt u nu komen? Kom hier naartoe, u die geloofd hebt en Christus wilt aannemen. U zult nooit iets dichter bij hem zijn, totdat u hem zichtbaar ontmoet. Bedenk, het woord is dat ik gepredikt heb, heeft God bevestigd dat het de waarheid is. Kom deze kant op. Ieder van u, ieder die Christus niet kende, die uw hand opstak en kom hier, die zei dat u een zondaar was en gered wilde worden. Kom een ogenblik hier staan voor een gebed. Wilt u het doen? Wilt u komen terwijl hij zo dichtbij is? Meent u dat u het woord hier gepredikt kon zien? God zich kon zien ook omkeren en zeggen dat dit woord de waarheid is? Dat ben ik. Ik sta hier, diezelfde God die u zal gaan oren en dan niet erop in te gaan. Doe dat niet. U zou zich voor eeuwig kunnen afsnijden. Zie, hier staan er nu drie. Er staan er ongeveer twee dozijn. Kom direct, wilt u? Nee, geen lied. U hebt geen lied nodig. Christus is uw lied. Christus is uw schuldovertuiging. Het woord vertelt het. Dat is goed, hier komen twee jonge mannen. Kom direct verder, u die zondaars bent. Kom even hier naartoe, wilt u? Direct terwijl ik me zo geleid voelde, stop ik die gebedsrij voor dit doel. Kom nu meteen hier, kom direct hier. We komen tot de gebedsrij. Dat is goed, dames, kom regelrecht hier tussen. Jonge dames, juist in deze dag, wanneer deze jonge mensen komen, in dit voorname uur, waarin er nog steeds tieners in de doorzinnigheid van immoraliteit verkeren, komen deze mensen tot, en ik vertrouw dat God hen tot zulke voorbeelden zal maken, dat de mensen in hun omgeving zullen zien dat Jezus Christus nog steeds de verlorenen redt. Wilt u niet komen? Stap er gelijk uit, waar u ook bent. Sluit hier even aan, goed. Gezegende jongens, dat is goed. Kom direct hier staan, kom. daar helemaal achteraan, enige mensen daar achteraan die hun hand hebben opgestoken, willen jullie nu naar voren komen? Ik ben u bijna aan het overreden. Ik ben... Het woord staat aan de buitenkant te kloppen, proberend binnen te komen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand wil openbaren en binnenkomen, mij binnen laat komen. Ik zal maaltijd met hem houden en hij met mij. Wilt u niet komen? Kom nu direct hier staan. Kijk, het woord is gepredikt. Het heeft zich bewezen. Christus is uit de dood opgestaan. En hier doet hij precies wat hij zei dat hij zou doen. Niet verbonden met organisaties, denominaties, om u ergens in te krijgen, dat is uw keus. Ik wil nu dat u Christus aanneemt. Kom, wilt u? Is er nog één? God zegen u, dat is goed. Breng hem meteen hierheen. Broeders, wilt u hier nu heen komen? Deze zullen leden van uw gemeente zijn. Kom hierheen. Nog iemand? Recht in de tegenwoordigheid van Christus. Ik kan de geest gewoon voelen roepen in mijn hart. Zeker, als dat gebeurt in mijn hart, is daar iemand buiten die zou moeten komen. Is daar een teruggevallene die zou moeten komen? Kom hier staan, wilt u enige van u? Teruggevallene, wilt u komen? Dat is juist. God zegen u. Kom. Dat is het. Kom regelrecht naar voren. Zeker. Dat is een manier. Wees een echte man. Echte dame. God maakte u een dame. God maakte u een man. Dat is deugd. Dat is kracht. Kom nu. Wilt u? Kom hierbij staan. Ja, dat is goed. God wil u in zijn goddelijke tegenwoordigheid hebben. Herinner u, door wie gaat God de wereld oordelen? Jezus Christus. Aan wie is in de laatste dagen beloofd om dit te doen? Zichzelf openbaren? Jezus Christus. Ik ben het niet. Het is Christus. Christus is degene die zich hier aan het openbaren is. Nederigheid zoals hij was, komend uit niets, zoals hij deed, komend in ons, zoals hij heeft gedaan, hij is God. Nu ieder van uw predikers verzamel u rondom deze mensen. Kom hier nu snel tussenin staan. Sta vlak voor hen heen. We gaan voor hen bidden. Iemand anders wil nog komen bij dit gebed? Nog een ogenblikje. Deze zullen leden van uw gemeente worden, vrienden. Dit zal u zult hen van nu aan moeten nemen. Zij zien de Heer Jezus in zijn kracht van zijn opstanding. Ze zijn hier om leden van uw gemeente te worden. Doop hen in de christelijke doop. Neem hen op in uw gemeenschap. Zij zijn van nu aan af tot uwe. U bent een zorgdrager van de herberg. Laten we allemaal onze hoofden buigen. Iedereen die daar verder een christen is, die oprecht is, zendt een gebed op voor deze mensen. En als deze predikers hen in de kamer willen nemen, waar zij verder geïnstrueerd kunnen worden, dan is het goed. Hemelse Vader, dit is het resultaat van de samenkomst. Hier komen zondaren. 15 of 20 van hen zijn rondom het altaar geschaard, die hun hart aan u willen geven. Ik bid, Vader, dat u hen zult ontvangen in de naam van Christus Jezus. De Heer, ik bid dat u hen zult ontvangen. Schenk hun eeuwig leven. Zij zijn uw uitverkoren volk, Heer. Ieder hier binnen die nu ziek is, leg uw handen op elkaar. Reik ernaar. Plaats uw handen en begin voor elkaar te bidden. Leg uw handen op elkaar. Begin voor elkaar te bidden. Predikers, leg uw handen op deze mensen. Dat is het. Daar zijn kracht en glorie en zegening op ons. En Satan is verslagen in de tegenwoordigheid van Christus. Amen. Amen. Halleluja. Amen. God zegen u.